Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 9e vers, want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Vers 9 van het gebed des Heren. Uit het boek Openbaring, het 5e hoofdstuk, Openbaring 5, terwijl we na de schriftlezing zingen uit de 145e psalm, het 2e vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145, het 2e vers. Wij lezen Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog het in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijn de vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel in is, en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Nadat we met elkaar hebben stilgestaan bij de 127ste vraag en het antwoord daarop in onze Heidelbergse catechismus, en nadat wij in aansluiting op de overdenking van wat de Heere ons in de zesde bede van het Onze Vader heeft voorgehouden, geluisterd hebben naar Paulus' boodschap over de geestelijke wapenrusting, willen wij nu verder gaan in het lezen met het lezen in ons leerboek en wij komen vanavond bij de 128ste vraag. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Laten wij over de prediking van Gods woord de zegen van de Heere bidden. Heere, wij zoeken ook vanavond uw heilig aangezicht. En wij willen ook vanavond u bidden om uw onmisbare zegen. We zijn weer bij elkaar gekomen om naar uw woord te gaan luisteren. Dat mag weer verkondigd worden in het midden der gemeente, dat mag weer beluisterd worden. Maar Heere, zal dat allemaal iets betekenen en uitwerken in ons leven, dan hebben wij toch boven alles nodig de verlichting door uw geest, de ontsluiting van ons hart door uw geest. Dan hebben we nodig, Heere, dat u dat woord zelf in ons hart tot zegen stelt. Mogen wij u ootmoedig en eerbiedig vragen dat u dat zou willen doen. En geef dat we zo ook een gezegend uur mogen hebben. Als het gaat over uw koninkrijk, uw heerlijkheid, uw macht en kracht. Als het gaat over uw verhevenheid en grootheid. Heere, geef ons er dan een indruk van. Geef dat de dingen die vanavond voor ons geplaatst worden ook betekenis hebben. Of krijgen in ons leven. En dat het maar niet bestaat in woorden en begrippen die we wel toestemmen en waar we wel wat van weten en misschien ook wel wat van na kunnen spreken, maar waar we verder geen kennis en geen beleving van hebben. Laat dat zo niet zijn. Maar geef dat wat uw woord ons in deze zaken voorhoudt door ons ook mag worden gekend, Heere. Het hoort er toch bij de zaligmakende kennis die u aan zondaren schenkt, dat zij u, de enige en waarachtige God, recht mogen kennen. Dat was in het paradijs toch ook zo, Heere. Adam en Eva, voordat zij in zonde vielen, kenden u. En ze kenden u ook op de rechte wijze. Ze hadden rechte kennis van u. Niet de verwrongen beeld van u, door de zonde verbroken, verwrongen beeld, maar rechte kennis. Heere, en dat geeft gij toch als gij uw beeld gaat herscheppen. Dat geeft gij toch ook aan mensen die van nature vijanden van u zijn en die verduisterd in hun verstand zijn en die u niet kennen. Dat wordt in beginsel toch teruggegeven, Heere, de rechte kennis. En als dat in beginsel wordt teruggegeven, dan zal die mens toch ook weer in beginsel gaan leren zijn schepper te loven en te prijzen. En dan zal hij toch ook, omdat hij zijn schepper alleen maar kan kennen dankzij het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, die zaligmaker gaan loven en prijzen. Het lam dat hem gekocht heeft met zijn bloed. En dan zal hij toch ook die geest die hem een zaligmakende kennis heeft geschonken gaan loven en prijzen. En dan zult u de drie enige toch nu en tot in alle eeuwigheid van al uw verlosten alle eer en aanbidding en dankzegging mogen ontvangen. Heere, geef dat wij nu hier, ook in deze kerkdienst, iets van dat ware kennen, maar ook van dat echte loven van u de Heere mogen bezitten, mogen ontvangen. U bent aller dingen machtig. Heere, dat geeft ons hoop, ook al hebben wij van nature een gesloten hart. Als u aller dingen machtig bent, kunt u dat hart ook openen. Geeft ons hoop, Heere, ook al moeten wij voor onszelf bekennen en beleiden dat wij duistere mensen zijn, dwazen en blinden. Maar als u alle dingen machtig bent, dan weet u ook raad op die dwaasheid en die blindheid en die duisternis. Heere, gedenk ons. Gedenk ons in uw genade. Gedenk ons om Jezus Christus wil. En wilt u zo verder in ieder van ons voor uw rekening nemen. Maar ook buiten onze eigen kring. Alles wat in dienst van uw koninkrijk geschiet. Zegenen met uw onmisbare zegen. En mag het allemaal dienstbaar zijn aan de verheerlijking van uw naam. Het rijk van de boze is geweldig. We kunnen er van onder de indruk komen. Van de macht die hij bezit. Van de uitgestrektheid van zijn rijk. Van de vele onderdanen die hij heeft. Maar Heere, hij heeft geen macht als u zijn macht verbreekt. Hij heeft maar macht voor zover u hem toestaat macht te hebben. En als u hem zegt tot hiertoe en niet verder, dan heeft hij de grens bereikt. En als u van hem eist wat hij u ontroofd heeft, dan heeft hij het maar af te staan. Heere, bind hem. Leg hem aan banden. Leg hem gevangen. Zodat hij ons niet hinderen, zodat hij uw werk niet verstoren en de loop van uw woord niet tegenhouden kan. Leg hem aan banden, Heere, opdat hij ook op deze dag zal moeten ondervinden dat gij met uw werk, uw zaligmakend werk, doorgaat. En laat dat ook gezien worden, Heere. Laten we het in de tijd waarin wij leven afval en duisternis en ingezonkenheid. Laten we het in de tijd waarin wij leven toch weer eens zien mogen. Dat er nog altijd mensen in Sion geboren worden. En dat er nog altijd dat werk is van u, Heere Jezus. Waarmee gij uw gemeente vergadert. Laten we het ook in onze tijd zien. Dat terwijl er inderdaad velen afvallen en u de rug toekeren. Dat er anderen komen die door u worden getrokken en ingewonnen. En die voor u gaan buigen. En die u vrezen gaan. U gaan liefhebben en dienen. Heere, waar ze dan ook vandaan komen. O, u hebt zelf gezegd. Al zouden ze uit de heggen en uit de stegen komen. Al zouden ze overal vandaan komen. Waar wij ze misschien niet zouden zoeken en verwachten. Dan zal toch uw huis vol worden. En dan zult gij toch verheerlijkt worden in de veelheid van uw onderdanen. Heere, geef dat. Mogen wij alles aan u aanbevelen wat op uw zegen wacht. Ook in de dienst, in het werk der barmhartigheid. In de verzorging van zieken en behoeftigen en nooddruftigen. Van mensen met allerlei kwalen. Het zij dat het een lichamelijke kwaal is. Het zij dat het een geestelijke stoornis is. En dat kan ook en dat komt in onze tijd ook zoveel voor, Heere, dat er mensen zijn die vanwege allerlei dingen die ze in hun leven meemaken of meegemaakt hebben, soms al heel lang geleden in het verleden, die daardoor ontregeld en ontspoord zijn en die niet meer goed kunnen functioneren, die hun gedachten ook niet meer goed bij elkaar hebben en die op die manier hulp, medische hulp nodig hebben gekregen. Heere, denk aan allen die het moeilijk hebben. Aan allen die zo'n weg van beproeving gaan moeten. O, wij bidden van u, geef ook uitkomst en herstel. En laat uw zegen nog ervaren worden. We bidden u voor hen die een kwaal hebben in hun leven. Misschien wel een kwaal waar ze niet meer vanaf komen. En waar het ook heel moeilijk is om mee te leven wellicht. Een kwaal die hen iedere keer weer parten speelt, waardoor ze verzwakt worden. Misschien wel een kwaal die hen uiteindelijk nog een keer uit het leven zal wegnemen. O God, het leven is niet zo gemakkelijk voor vele mensen. En dan die en dan weer een ander. We krijgen er allemaal ons deel van. En zo zal het ook geleerd worden, zo zal het in de ondervinding geleerd worden. Dat we het hier op aarde maar niet moeten zoeken. En toch doen we het zo vaak. En toch zitten we nog zo vast. En toch hebben we nog zoveel dingen waar wij hier op aarde druk mee zijn. En waar we in opgaan en waar al onze tijd in gestoken wordt. Terwijl u bezig bent om ons losser te maken. Terwijl u bezig bent om ons te laten zien, hier beneden is het niet, zoek toch de dingen die boven zijn. Heren, maar zullen we dat doen? En zullen wij al die maatregelen die u neemt om ons dat te laten doen begrijpen en zullen ze tot zegen zijn, dan hebben wij er ook de werking van uw Heilige Geest bij nodig. Want anders dan zullen we, ondanks alles wat u doet, toch nog voortgaan op de weg van onze eigen dwaze keus. Heren, richt onze harten dan omhoog. Doe ons zien het grote belang van de waarachtige vrezen van uw naam en van de verzoening met God. En laat dan al de dingen meewerken om ons met die dingen bezig te doen zijn. We bidden, Heren, voor hen die in uw dienst mogen arbeiden en die daar misschien bij uitgeschakeld zijn. Dat komt ook voor, Heren, dat u uw knechten op een zijspoor rangeert. En soms ook dat u uw knechten al heel vroeg of heel jong in hun leven uitschakelt. Voor een tijd en misschien wel voor altijd. Wie zal het zeggen? Het is een wonder, Heren, dat u dominee Hofman in zoverre herstel hebt willen geven dat hij toch tegen wat aanvankelijk al verwachting was, dat hij toch nog zal mogen worden bevestigd in het ambt, in de gemeente die hij hoopt te gaan dienen. Zou u hem dat inderdaad willen geven? En zou u hem daar ook tot zegen willen stellen? En de kracht die u hem teruggegeven hebt, al is het dan in beperkte mate, zou hij die van ganser harte mogen besteden in uw dienst en hem het heil van medezondaren. We bidden u ook weer voor dominee Sterk, met wie het niet zo goed gaat. En die iedere keer weer nieuwe teleurstellingen heeft moeten ervaren. En voor wie er nog eigenlijk zo weinig perspectieven zijn, wilt u hem en de zijnen ook genadig gedenken. En zou het mogelijk zijn dat u ook in zijn ziekte nog een wending ten goede zou willen geven. U bent toch machtig, o God. U staat toch overal boven. U hebt toch alle dingen in uw hand. En Heere, u bent toch de God die ook gezondheid geven kunt en herstel waar dat menselijkerwijs gesproken niet eens meer verwacht zou kunnen worden. Heere, doe gij uw genade ons deel zijn en ga door met uw werk en wilt gij uw genade groot maken. Het zal ook tot verheerlijking van u zijn, want Heere, het is waar wat die psalmregel zegt. En het zal tot in alle eeuwigheid waar zijn. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Wil ons zo nog een horend en een verhorend God zijn. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 115e psalm. Het eerste, tweede en negende vers. Psalm 115... Het eerste, het tweede en het negende vers. Niet ons, o Heer, niet ons. Nochtans is God het doel van onze lof. En in het stille graf zingt niemand Heeren lof. Gemeente, we gaan nu naar het einde van onze Heidelbergse catechismus. Want u weet, met de 52e zondag is de Heidelbergse catechismus klaar met alles wat in dit leerboek aan de orde gesteld zou gaan worden. Het laatste onderdeel dat hier behandeld is, is het volmaakte gebed. Het Onze Vader, het gebed des Heren. We hebben met elkaar nu ook de overdenking van de verschillende beden van dat Onze Vader achter de rug. Er zijn nog twee dingen die in onze catechismus aan de orde gesteld worden, omdat het Onze Vader nog twee dingen bevat. Allereerst de zogenaamde doxologie, de lofprijzing, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dan in de allerlaatste plaats het slotwoord van het gebed, het woordje Amen. Vraag en antwoord 828 gaan over die doxologie. Vraag en antwoord 129 over het laatste woord, het woordje Amen. Wij zullen vanavond ons concentreren op die lofprijzing. Trouwens, als wij de uitleg van deze laatste woorden van het Onze Vader in onze catechismus lezen, dan gaat het niet alleen om een lofprijzing, maar dan gaat het ook om een pleitgrond. En dat wel allereerst, pleitgrond voor het gebed. En tenslotte de lofverheffing, de lofprijzing. Misschien even een vraag die bij iemand van u wel eens is opgekomen, of die mogelijk wel eens zou kunnen opkomen. U weet wellicht dat wij het Onze Vader in de Bijbel hebben op twee plaatsen. In het onderwijs van de Heer Jezus komt het voor in het 6e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En ook in het 11e hoofdstuk van Lucas. Vergelijken we die twee plaatsen, dan constateren we een aantal verschillen. Onder andere dat dit laatste stuk van het Onze Vader, vanaf want u is het koninkrijk en de kracht enzovoort, tot aan het einde, in de weergave in Matthäus-evangelie wel voorkomt en in de weergave in Lucas 11 niet. Nou zijn er natuurlijk mensen geweest die op grond daarvan gezegd hebben, zie je wel dat de Bijbel met zichzelf in strijd is, zie je wel dat er inderdaad verschillen in het woord van God zijn. Wel, als je nu eenmaal van het standpunt uitgaat dat de Bijbel zichzelf moet tegenspreken, dan kun je in je vermeende wijsheid best een aantal plaatsen vinden waaruit dat dan zou blijken. En zo is het ongeloof bezig geweest om het woord van God toch een klein beetje van zijn gezag te beroven, of misschien wel helemaal van zijn gezag te beroven. Maar moet dat nou zo'n probleem zijn? Ik denk dat als wij Matthäus 6 lezen in het kader van de bergrede, Matthäus 5, 6 en 7 vormen eigenlijk één geheel, de zogenaamde bergrede, die begint met de zaligspreking en die eindigt met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, dan zien wij daarin allerlei onderwerpen die door de Heer Jezus behandeld worden, allerlei zaken uit het praktische, uit het persoonlijke, uit het geestelijke leven waar de Heer aandacht aan schenkt. En een van die onderwerpen is dan ook het gebedsleven. En bij die gelegenheid geeft de Heer dan dit gebed des Heren als het model waarnaar zijn discipelen te bidden hebben. Dat heeft de Heer Jezus gedaan vrij aan het begin van zijn prediking, van zijn ambtelijke werkzaamheden tijdens zijn rondwandeling op aarde. En toen kwam later, bij een latere gelegenheid, de vraag in de intiemere kring van de discipelen nog eens naar voren, wat en hoe een mens te bidden heeft. Waren ze dat onderwijs van de Heer Jezus vergeten? Dat zou ook zo'n wonder niet wezen. Want er zijn meer bewijzen dat de discipelen datgene wat de Heer wel eens eerder gezegd had vergeten zijn. Of dat ze er maar slecht aan denken. En dat ze het in ieder geval maar moeilijk in praktijk kunnen brengen. Of dat zo is, weet ik niet. Maar het zou kunnen zijn. Maar zelfs al hadden ze dat onderwijs in de bergreden nog wel in hun gedachten, dan is het toch zo'n vreemde zaak niet in de praktijk van het geestelijke leven, dat een ziel aan de Heere nog eens een keer vraagt om dezelfde dingen te mogen horen, om nog eens dieper te worden onderwezen en verder te worden geleid. Wel nu, van daaruit die vraag. Met name omdat de discipelen toen ook meer dan eens de Heere Jezus in gebed gezien hadden. En dan waren ze op een eerbiedige afstand blijven staan. Ze wilden hem niet storen in dat gebedsleven, maar ze zagen wel dat het gebed in zijn leven een voorname plaats had. Wel nu, dat heeft een van de discipelen er toen toe gebracht. En dan denk ik aan Lucas 11, om aan de Heere te vragen: Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden, gelijk ook Johannes het zijn discipelen geleerd heeft. En toen heeft de Heere Jezus gezegd waar het in dat gebedsleven op aankomt. En hij heeft dat onze Vader weer voor hun aandacht geplaatst. Zij het dat hij het bij die gelegenheid niet helemaal geciteerd heeft. Maar datgene heeft hij hen voor de aandacht gebracht. Wat toen in die omstandigheden, op die plaats, op dat tijdstip, voor hen van belang was. Zo los je dat toch eenvoudig op. Er hoeft toch helemaal geen tegenspraak te zijn. Waarom moeten wij altijd zoeken naar tegenstellingen en tegenstrijdigheden in de Bijbel? Dat is niet het streven van het waarachtig geloof. Maar dat is alleen het streven van het beter willen weten dan God. Dit even terzijde. We gaan naar antwoord 128, waar ons dus het laatste stuk van het Onze Vader wordt verklaard. Dat laatste stukje dat luidt: want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En dan wordt dat verklaard, ik zei zo pas al, dat is een pleitgrond, dat is daarna een lofprijzing. De pleitgrond, die lees ik in het eerste stukje van de verklaring, dat is: zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Voor ons gevoel is dat een beetje een kromme zin, dat ouderwetse Nederlands, maar u begrijpt het toch wel. Eenvoudiger gezegd betekent dit, zo lezen we dan, dit alles bidden wij van u om deze reden. U bent onze koning, u bent ook machtig om alles te doen, en zo mogen wij van u verwachten dat u de wil en het vermogen hebt om ons alle goeds te geven. Wat gebeurt hier dus eigenlijk? Wel, nadat de bidder in de 6 beden van dit gebed heel veel aan de Heere gevraagd heeft: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zoveel onze lichamelijke nooddruft, onze geestelijke nooddruft, alles wat wij nodig hebben, en dat nog niet eens in de eerste plaats, maar allereerst Gods belangen, zijn naam, zijn rijk, zijn wil. Als de bidder zoveel gevraagd heeft, dan komt natuurlijk de vraag op: hoe kunt u dat nu vragen? Waar kunt u nu op pleiten? Waar kunt u met al deze beden nu op steunen? Wat kunt u de Heere voorhouden op grond waarvan hij u dat alles zou willen geven? Wat is uw laatste grond in het bidden? En dan is deze bidder door de Heere Jezus onderwezen om bij het zoeken van een pleitgrond, bij het steunen ergens op, af te zien, maar dan ook helemaal af te zien van zichzelf. Helemaal af te zien van zichzelf. Want de Heer Jezus is in het onderwijs dat hij hier geeft bezig om de ogen van zijn discipelen op God te richten. U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En zoals de catechismus zegt, u bent onze koning en u bent de machtige en u bent de gewillige. En van u hangt het af. Wat is dat? Wel, dat is eigenlijk niets anders dan wat je in het Oude Testament bijvoorbeeld de gelovigen bij tijden hoort doen. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Ik denk aan Mozes. Ik wil met u een gedeelte uit het woord van God opslaan. Waar het gaat over het gebedsleven van Mozes. En dat is die geschiedenis waarin ons verteld wordt van de zonde die Israël bedreven heeft toen zij in Mozes' afwezigheid via Aaron een gouden kalf gemaakt hadden. En dat kalf als God waren gaan aanbidden en vereren. Nou, en toen is Mozes van de berg gekomen. En toen heeft Mozes dat gezien. En toen heeft Mozes van de Heere gehoord dat de Heere op grond van die zonde het volk eigenlijk zou willen wegdoen. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods. En hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk? Hetwelk gij met grote krachten met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt. Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem. Keer af van de hittigheid van uw toorn en laat het over het kwaad van uw volk berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël uw knechten, aan welke gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land waarvan ik gezegd heb zal ik uw zaad geven dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Wat doet Mozes? Hij beroept zich op God. Als hij vraagt dat de Heere dat volk toch zal willen sparen, dat hij ze niet zal ombrengen en uitroeien en verdelgen, dan pleit hij niet op deugden in dat volk. Waar zou hij dan moeten zoeken? Dan pleit hij niet op verdiensten bij Israël. Wat zou hij dan moeten noemen? Maar dan pleit hij op wat God in zichzelf is. Dan pleit hij op de trouw van God. Dan pleit hij op het verbond Gods, op de naam Gods, op de eed die de Heer heeft afgelegd. Dan beroept een mens in de uiterste nood, als de dood voor ogen staat, de dood van het volk in dit geval, waar Mozes overigens deel van uitmaakt. Dan beroept deze mens zich niet op enige goede of beste eigenschappen bij het volk. Maar dan pleit hij alleen op God. Iets van die aard vinden wij op een misschien wat minder bekende plaats in het Oude Testament in de geschiedenissen van koning Asa. Hij was met al de gebreken die hij had, en dat is aan het eind van zijn leven zeker openbaar gekomen ook. Maar dat was toch een man waarin de vreze des Heren was. En zeker in de eerste periode in zijn leven en tijdens zijn regering heeft hij die vrezen des Heren ook mogen openbaren. Met name toen hij een keer geroepen was om strijd te leveren met de Moren die in grote getale tot hem, tot het volk van Juda afgekomen waren. En zo toog Asa hem tegemoet en hij stelde de slagorde in het dal Zefata bij Maresa. En Asa riep de Heere zijn God aan en zei de Heere, Het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. Hier is alweer een koning die voor zijn volk bidt. En die van dat volk niets goeds te zeggen heeft. Die dat ook niet doet. Die de deugden van dat volk niet opzomt. Maar die een beroep op de God van dat volk doet. Die bij de Heere een schuilplaats zoekt. In de naam van de Heere zijn toevlucht heeft. En dan, ik denk aan een derde, dat is de profeet Daniël. In dat bekende, in dat aangrijpende gebed dat we van hem hebben in het 9e hoofdstuk van zijn boek. Een schuldbelijdenis. Daniël heeft zich eerlijk voor God verootmoedigd. En als hij bidt, dan doet hij voorbeden voor dat volk en dan noemt hij de ondeugden van het volk op. Heel eerlijk, de boosheden, de ongerechtigheden van het volk en van de overheid, van de profeten, van de priesters, van de koningen. Er is er niet één in Israël die deugt. En daarom overkwam hen dat er die ellende van de ballingschap. En daarom werden ze uit hun eigen land verdreven. En daarom hebben ze al die jaren in de vreemde moeten doorbrengen. Maar nu heeft Daniël gelezen in de boeken dat de ballingschap 70 jaren zou duren. En hij is gaan rekenen en hij kwam tot de conclusie dat die 70 jaren bijna vervuld waren. Toen heeft hij zijn armen niet over elkaar gevouwen en toen heeft hij niet gezegd. Nou, dan zal het wel waar worden en dan zal de Heere, die getrouwe, de waarmaker van zijn woord, zijn belofte wel vervullen en dan zullen we dat maar afwachten. Nee, hij wist dat Gods beloften alleen vervuld worden in de weg van ons hartelijk smeken en bidden. Dus wat deed hij? Hij boog zijn knieën, hij ging in gebed, hij beleed schuld, hij noemde niet de deugden van dat volk op zoals ik al zei, maar hij zegt... Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden. Maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. Van onszelf verwachten wij niet zeer. Onze gerechtigheden bestaan niet eens. Onze gerechtigheden zijn naar uw eigen woord ook niet meer dan een wegwerpelijk kleed. Wat zouden we daarmee kunnen beginnen? Zouden we daarmee op uw indruk kunnen maken? Zouden we daarmee uw gunst kunnen verpleiten op uw trouw? Wij bidden u omdat gij... de barmhartige zijt en omdat uw barmhartigheden groot zijn. Oh, wij bidden u omdat gij de barmhartige zijt en omdat uw barmhartigheden groot zijn. Dat is ook alweer opzien naar God en afzien van zichzelf. Wel nu, zo is het in praktijk gebracht door de heiligen in de oude dag. Zo wil de Heer Jezus ook zijn nieuwtestamentische kerk leren bidden. Zo heeft hij het ook bedoeld toen hij het onze Vader liet besluiten met... Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat is, Heere, gij zijt onze koning. Gij zijt de machtige. Gij zijt de gewillige. Gij kunt het ons geven, alles wat we van u bidden. Gij wilt het ons geven, want we zijn immers naar uw naam genoemd. Dat is de pleitgrond. En een andere pleitgrond heeft de mens, wie hij ook is, in zijn leven niet. Ten diepste is dat bidden zoals de Heer Jezus dat ook bedoelde en zoals hij dat zijn discipelen ook voorgehouden heeft op een andere plaats toen hij zei, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. In mijn naam. Dan uw gemeente, het komt er dan maar op aan dat wij ook dit geheim, dit gebedsgeheim in ons leven mogen leren beoefenen. En dat wij die twee dingen in praktijk mogen brengen. Dat afzien van onszelf, wat hier natuurlijk tegelijk bij ingesloten is. En dat opzien naar en uitzien tot God. En het helemaal in zijn handen geven. Laat ik nog even die woorden wat dichter voor onze aandacht brengen die onze catechismus noemt als het gaat om die uitleg. Gij zijt onze koning. U is het koninkrijk. Heere, gij zijt onze koning. U is de heerlijkheid, u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Gij zijt kracht en heerlijkheid, gij zijt ook de machtige. En gij hebt dus het vermogen om ons dit alles te geven. Dagelijks brood, vergeving van zonden, bewaring voor de boze, de komst van uw rijk, de verheerlijking van uw naam, het geschieden van uw wil, al die dingen die met God en zijn eer te maken hebben, al die dingen die met het leven van zijn kerk te maken hebben, al die dingen die met het dagelijkse leven en met het geestelijke welzijn van zijn kinderen te maken hebben. Gij zijt koning, machtig en ook gewillig om het ons te geven. Ik zei, gemeente, het is zaak dat wij dat geheim, dat gebedsgeheim, wat tegelijkertijd een geloofsgeheim is, in ons leven ook in praktijk mogen brengen. Dat als wij bidden, wij dat dan echt ook mogen doen met het oog op hem. Op zijn heerlijkheid. Op zijn gewilligheid. Op zijn zondaarsliefde. Op zijn trouw. Op zijn barmhartigheden. Daar moeten we het van hebben. Als God zou zoeken naar deugden of kwaliteiten bij ons, wie van ons zou dan durven bidden? Wie van ons zou dan durven hopen dat hij ook nog antwoord zou krijgen op zijn gebed? Farizeeërs, ja, die zouden die verwachting nog wel hebben. Mensen die van zichzelf nog wel het een en ander verwachten en die bij zichzelf nog wel het een en ander aan deugden herkennen of menen te herkennen. U weet het, zoals die farizeeër in de gelijkenis dat tot uitdrukking bracht. En dat is maar niet een vergezocht beeld dat de Heere Jezus gebruikt, maar dat was ook uit het leven gegrepen. Dat gebeurde meer dan één keer en dat gebeurt nog meer dan één keer. Dat mensen openlijk of bedektelijk, geheimelijk vertrouwen op zichzelf, op hun eigen goede werken, op hun eigen goede bedoelingen, op hun ijver, op hun inspanning, op hun trouw aan de dienst van de Heer. Maar daar kun je toch geen grond van maken. Daar kun je toch niet op steunen. Daar kun je toch ook heimelijk nog niet iets van maken, opdat de Heere op grond, op die grond de genade zou willen bewijzen. Onze gerechtigheden, zijn die er dan? Onze vroomheden, nou hoe vroom zijn we nu? Hoe godvruchtig zijn we nu? Hoeveel ijver leggen we nu aan de dag voor de Heere en voor zijn dienst? Zelfs al lopen we hard, zelfs al zijn we ijverig, zelfs al zijn we getrouw. Zelfs al slaan we geen keer over als de Heer ons in zijn huis roept. Zelfs al lezen we getrouw zijn woord. Zelfs al bidden we op gezette tijden en nog vaker. Zelfs al geven we van ons goed voor de belangen van Gods koninkrijk. Zelfs al zijn we gewillig om van alles en nog wat te doen voor Gods kinderen en voor mensen binnen en buiten onze landsgrenzen. Zelfs al hebben wij ons hele leven ervoor over. Wat dan nog? Komt dat bij God in aanmerking? Onze gerechtigheden, wat zei Jesaja ervan? Een wegwerpelijk kleed. Onze beste werken. Onze beste werken, wat zegt onze catechismus ervan op grond van Gods woord? Onze beste werken, onvolkomen en met zonde bevlekt. Wat kun je daarmee beginnen als je aan God zijn gunsten vraagt? Als je de Heere smeekt om dagelijks brood, om vergeving van zonde, om bewaring van de boze, om uit de verzoeking bevrijd te worden. En al die andere dingen die in het eerste deel van het Onze Vader genoemd worden. O, dan kan de Heere geen gebed horen. Dan is al dat bieden dat zo geschiet, heimelijk of openbaar, dat is een walg in zijn neusgaten. Dat ligt onder zijn afkeuring. Dat is farisees, dat is eigen gerechtig. Dat is uiteindelijk één doorlopend bewijs dat we onszelf in onze verdoemelijkheid en ellendigheid niet hebben leren kennen. Daarom, de Heer Jezus richt de aandacht van zijn discipelen helemaal van zichzelf af. Ook al zijn ze bekeerd, ook al zijn ze hem gevolgd, ook al zijn ze getrouw aan zijn dienst geworden, ook al hebben ze liefde in hun hart gekregen. En dat is met die discipelen zo. En dat is met al het volk des Heeren zo. Daar ligt toch geen verdienste in. Maar dan moeten zij het bij hun bieden, of ze nou voor eten of voor drinken, voor kleding, voor voedsel, voor vergeving, voor bewaring, voor tijdelijke geestelijke weldaden bidden. Als zij bidden, dan moeten ze het anker uitwerpen. Dan moeten zij op hem, op God, op zijn deugden, op zijn majesteit, op zijn heerlijkheid, op zijn trouw, op zijn barmhartigheid, op zijn genade, op zijn naam, op zijn Christus een beroep doen. Dat is de enige echte, hechte pleitgrond. Maar dat is inderdaad ook een hechte pleitgrond. Want dan raken de bidders God in zijn liefde hart. Dan mag Mozes ondervinden dat de Heere zijn gebed niet afwijst. Dan spaart God dat volk, ook al heeft het duizendvoudig het verderf verdiend. Maar als de bidder mag pleiten op Gods naam, op Gods eed, op wat de Heere toegezegd heeft, op Gods gewilligheid om zondaren zalig te maken, als de bidder mag pleiten op wie de Heere wil zijn, krachtens zijn eigen toezeggingen voor ellendigen, al hebben ze het verzondigd en verdorven, dan kan God van zijn woord niet af. En daarom mag Mozes ondervinden, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. En Asa, als hij zo bidt, als hij zo worstelt voordat de strijd met de Moren een aanvang neemt, dan mag hij ondervinden, ook hij, dat de Heere het gebed hoort. En de Heere verloste dat volk van Juda op het gebed van hun koning uit de hand van die overmachtige vijand. En dan mag Daniël het ondervinden. Ook al blijft het antwoord 21 dagen uit, daar zitten andere factoren in. Maar dan mag Daniël het toch ondervinden dat na 3 weken er een antwoord van de hemel komt. Maar op het moment waarop Daniël pleit op Gods barmhartigheden, gaf God aan Gabriël opdracht om Daniël antwoord te gaan geven. Dat hij onderweg tegengehouden is door duivelse machten, dat is een andere zaak. Maar op het moment waarop de Heere Daniëls smeekgebed hoorde, verhoorde hij het ook. Want Daniël deed een beroep op zijn God. En toen kon God niet anders doen dan dat verzoek inwilligen. Want zijn naam en zijn eer en zijn deugden waren ermee gemoeid. Dat is een echte, de enige echte, maar zoals ik ook zei, de enige hechte pleitgrond. En dat mag een mensenkind wel eens ondervinden. Misschien dat hij ook 3 weken op een antwoord moet wachten. Misschien nog wel langer ook. Wie weet wat er in de wereld der geesten zich allemaal af kan spelen. Maar in het gebed krijgt zo'n ziel toch ook al eens ruimte. Als hij echt in het geloof mag grijpen naar God en zijn woord en zijn trouw en zijn naam, zijn verbond en zijn eed en zijn Christus. Als een ziel echt in vrijmoedigheid mag pleiten om God zijn eigen woord voor te houden. En zo de deugden Gods aan te grijpen in zijn ellendigheid, in zijn verlegenheid, in zijn nooddruft. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dan hoeft de mens ook niet meer zijn eigen deugden op te sommen. Dan mag hij als een verloren en verdorven zondaar voor God komen. Als hij daar mag pleiten, dan zegt die dichter erachteraan: sla de zonden nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid de eer te geven. Dan is een alles verbeurd hebbend zondaar een mensenkind die niets meer heeft en niets meer vast kan houden. Toch aan het goede adres. En daar zal zo'n bedelaar, zo'n worstelaar, zo'n in zichzelf, en dat is die daar ook anders niet, een tobber en een ellendige, die zal toch niet door de Heere worden weggestuurd. Nee, als zo'n mens een beroep mag doen op God en zeggen mag: Heere, want van u is het koninkrijk en daarom kan het. U bent onze koning. En van u is de kracht en van u is de heerlijkheid. U hebt de wil, u hebt het vermogen om ons dit alles te geven. Te rukken uit de macht van Satan, te bewaren in de verzoeking. Mijn brood te geven en mijn drinken voor me neer te zetten. Mijn schulden te vergeven en al die nog veel grotere belangen ook realiteit te maken. Dat uw naam verheerlijkt wordt, dat uw deugden geprezen worden, dat uw wil geschieden. Zoals in de hemel ook op aarde, dat uw rijk zal komen. Heer, u bent machtig om dat te geven, in het grote en in mijn eigen kleine leven, in de kerk in het brede, maar ook in mijn eigen armzalige zondaarsbestaan. En op die naam, op die deugden, op die barmhartigheden, o van uw Heere, beroep ik mij, dan zal God zo iemand niet ledig wegsturen. Dat is de pleitgrond. Maar dat is niet alles. Dit is ook inderdaad een lofprijzing, een wat we dan met een vreemd woord noemen een doxologie. En dat heeft onze catechismus ook opgepakt, die gedachte, in het laatste deel van antwoord 128. En dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Dus het is inderdaad ook bedoeld als een lofprijzing, zoals we dat op vele plaatsen in de schrift tegenkomen. Ik denk aan de psalmen. Als we het psalmboek lezen, kom je het in verschillende psalmen al tegen, hier en daar een vers. Maar als je het psalmboek in zijn geheel neemt, nou, neem dan dat laatste stuk van de psalmen. De laatste psalmen zijn allemaal halleluja-liederen, lofliederen, waarin de lof van de schepper, de lof van de zaligmaker bezongen wordt, en waarin heel de schepping, hemel en aarde, opgeroepen wordt om God groot te maken. Ik denk ook aan het laatste stukje van bijvoorbeeld de 72ste psalm. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam van zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. Ik denk ook aan een woord van David als Samuel koning geworden is. En als David bij die gelegenheid het aangezicht van de Heere bidt en smeekt, en als hij de Heere dankt, dan hoor je deze dingen ook. Daarom loofde David de Heere voor de ogen van de ganse gemeente. En David zeide: geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. U, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel is en op de aarde is, is uwe. U, o Heere, is het koninkrijk en gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. En gij heerst over alles en in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Zie, David is ook bezig om de lof des Heren te zingen en de deugde Gods te prijzen. Het staat er toch niet voor niets. En dat mag de kerk zich toch ook gezegd houden. Het staat er toch niet zonder reden in de 147ste psalm. Laat Heren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. De lof is betamelijk, zegt de onberijmde tekst. En dat hangt nou helemaal samen met het doel dat de Heren met zijn schepselen en met name met de mensen had. Wat is het doel van ons leven? Heb u dat wel eens uzelf afgevraagd? Met welk doel heeft de Heer u op deze wereld geplaatst? Er is een Engelse catechismus, de kleine catechismus van Westminster, die begint met deze vraag. Wat het doel van ons leven is? En het antwoord van die catechismus is om God te eren en hem eeuwig te genieten. Nou, dat is het. Met dat doel schiep de Heere Adam en Eva, en in feite ook al heel Adams nageslacht, met de bedoeling dat die mensenkinderen God zouden leren eren. En dat zij God tot in eeuwigheid zouden genieten. Met dat doel heeft de Heere zijn schepselen geschapen. Met dat doel heeft hij hun leven onderhouden. Met dat doel heeft hij ook ons omringd met zijn weldadigheden. Met dat doel heeft hij ons vandaag ook weer gezondheid en krachten gegeven. Met dat doel schenkt hij ons dagelijks levensonderhoud, opdat wij hem zouden eren. Hem, onze schepper, onze onderhouder. De God die ons van dag tot dag nawandelt. De God die ons omringt met goede tierenheid en trouw. En de bedoeling is dus: Heere, ik zal u loven. Heere, ik zal u prijzen tot in alle eeuwigheid. Nou, is dat nou zo? Is dat in ons leven zo? Kun je dat nou van je leven zeggen? Kunt u dat van uw leven zeggen? Dat het een leven is waarin de Heere de eerste plaats inneemt. Waarin alles om de Heere cirkelt. Waarin het om hem gaat. Dat het in ons leven echt om zijn eer gaat. Dat ons leven echt beheerst wordt door die vraag: Heere, niet alleen wat zal ik doen, maar ook waarmee kan ik u dienen? Waarmee kan ik u groot maken? Waarmee kan ik u verheerlijken? Hoe zal mijn mond, hoe zal mijn hart en diepste grond u, o Heere, wel behagelijk wezen? Is ons leven zo'n lofprijzing, zo'n loflied, zo'n aanbeveling, ook voor anderen, voor de Heere en voor zijn dienst? Is ons bestaan op God gericht? Ach, en nou moet je zeggen, en dat zegt de schrift, dat het bij onwedergeboren mensen, bij natuurlijke mensen natuurlijk zo niet is. Integendeel. Maar ook moet je zeggen, en dat zegt de schrift ook, dat het bij wedergeboren mensen vaak zo niet is. En als het er al eens is, dan is het voor even en dan is het nog onvolkomen. Met andere woorden, onbekeerden blijven helemaal onder de maat, maar Gods kinderen blijven ook vaak nog een heel end onder de maat. Hoe dat komt? Nou, niet, dat komt omdat niet de Heere in het middelpunt staat, maar omdat wij in het middelpunt staan. Omdat we niet de eer van de Heere zoeken, deden we dat maar. Maar we zoeken onze eigen eer. Ons eigen ik is zo belangrijk. Wat wij zijn, wat wij denken, wat wij willen, dat staat in het middelpunt. En daardoor zijn we eerrovers van God. Soms zingen we in de kerk Psalm 97, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Maar aan wie denken we dan als het gaat over de verbreiders van zijn eer? Wie bedoelen we dan? Wie zijn dat? De verbreiders van Gods eer, zijn die er nou echt zoveel? En toch hebben we zoveel van de schepper ontvangen. Toch heeft hij in zijn trouw en goedsgunstigheid ons overladen met zijn weldaden. Wat doen we ermee? We onteren hem. We onthouden hem wat hem toekomt. We zeggen het met het Onze Vader, u is het koninkrijk. Maar we doen net als Farao. Toen Farao Jozef aanstelde als onderkoning van Egypte, toen zei hij, u mag best onderkoning zijn, maar deze troon, hij bedoelde mijn troon, zal hoger zijn dan de uwe. En zo behandelen wij de Heer Jezus. Hij mag best koning zijn, maar dan onderkoning. Maar onze troon net even iets hoger dan de zijne. En zo zoeken we toch onszelf. Wist u dat dat zonde is? We zeggen wel eens, in de wereld is de zonde geen zonde meer. Alle zonde wordt goed gepraat. Nou, dat is waar. Wat vroeger zonde was en wat vroeger echt niet door de beugel kon, dat wordt tegenwoordig op allerlei terreinen langzamerhand goed gepraat en goed geredeneerd. Zonde is geen zonde meer. Maar het is de vraag of voor ons zonde nog altijd zonde is. Als wij ons leven aan de Heere onttrekken. Als wij ons leven voor onszelf besteden. Als wij ons leven vullen met onze eigen idealen en begeerten en verlangens. Als wij aan God onthouden waar hij recht op heeft. Als wij ons hart voor onszelf houden, hoor je het, jonge mensen? Als je je hart voor jezelf houdt. Als je je hart sluit voor de Heer. Hoort u dat ook, ouderen? Als wij ons leven aan de Heer onttrekken. Als we het besteden in eigen dienst. Als we zoekers zijn van onze eigen eer. Dan zondigen we. Dan misbruiken we dat hart dat voor hem is. Dat leven dat voor hem is. Dat van hem kwam ook. Die gezondheid die van hem kwam. Als we die gebruiken voor onszelf. Om de zonde te dienen, om onze eigen dingen na te jagen, dan onttrekken we het aan hem. Dat is zonde. En dat moeten we leren beleiden. Zoals David het beleed. Tegen u heb ik gezondigd. Dan wordt het roven van Gods eer en het onttrekken van mijn leven aan de Heere ook tot schuld. En we gaan het met David mee zeggen. Heere, tegen u heb ik gezondigd. Niet alleen door al dat kwaad dat ik gesproken heb. En niet alleen door de laster en de achterklap die over mijn lippen gekomen is. En niet alleen door allerlei onreine gedachten die ik gedacht en gekoesterd heb. En niet alleen door al die harde woorden die ik gesproken heb. En die verkeerde dingen die ik gedaan heb. En de verkeerde plaatsen die ik bezocht heb. Maar ook doordat ik mijn leven niet in uw dienst besteed heb. Ook toen ik dat grote doel dat u met mij gehad hebt, niet uit het oog verloren heb. En niet meer bedacht was op uw eer en de grootmaking van uw naam. Ook toen ik uw eer niet gezocht heb, maar mijn eigen grootheid en mijn eigen handhaving. Ook dat kwaad, Heere, getuigt tegen mij. Op alle punten en overal tegen u heb ik gezondigd. Maar daar kan het dan niet bij blijven. Dat is wel de weg die we gaan moeten. De belijdenis. Ook van de schuld. De nalatigheden die we hebben. Het onttrekken van ons leven aan de Heer en het onteren van hem. Maar daar kan het niet bij blijven. Dan blijft het bij David in de 51ste psalm ook niet bij de schuldbelijdenis. Maar dan komt hij ook tot de bede, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Dan zal mijn mond gestaag uw lof vermelden. Want dat legt de Heere dan toch in het hart. Als het je tot schuld wordt dat je een eerover van de Heere bent, dan wordt het je tot schuld omdat de Heere de liefde tot zijn naam in je ziel gelegd heeft. Anders wordt het je niet tot schuld. Maar als het je echt tot schuld wordt, Als het je echt in de benauwdheid brengt. Als het je echt van binnen verbreekt dat je God op het hoogst misdaan hebt. Dat je hem onteerd hebt. Dat je hem van de troon gedrongen hebt en dat je er zelf wilde gaan zitten. Als je dat echt tot schuld wordt en je gaat dat erkennen met een verbroken hart. Weet u waar dat dan vrucht van is? Dat hij toch al zal zo'n ziel dat niet durven en kunnen willen beleiden. Dat hij toch in dat hart de liefde tot zijn naam heeft uitgestort. De liefde tot zijn persoon, de liefde tot zijn heilig wezen. En bewust, misschien nog meer onbewust, wordt er dan toch ook wat van aangevoeld en ingeleefd. Dat God een goeddoend en een genadig en een barmhartig God is. Die het zo waard is om gediend te worden. Oh nee, dan is elk wettisch motief eruit. Dan wordt het een evangelische drang om die God die het zo waard is om gediend en geëerd te worden, ook werkelijk te dienen en te eren. Wat is het David een wonder geweest dat hij niet in de hel lag. Toen hij tot de werkelijkheid kwam, de werkelijkheid die hij had proberen weg te dringen. Toen hij ging inzien door het woord van Nathan, gij zijt die man. Toen moest hij als een verbroken zondaar voor God buigen. Maar wat een wonder toen hij zich mocht indenken. Nu had het veel erger met me kunnen zijn. En u had de Heere, net als in de tijd van Korach, Taten en Abiram, de aarde kunnen openen, zodat ik levend ter helle zou zijn gevaren. Maar ik mag hier nog zijn, in het land der levenden. En ik mag nog komen, zij het dat mijn schuld me veroordeelt en dat de wet me verdoemt. Zij het dat ik als een schuldige alleen maar voor God kan buigen. Maar ik mag nog bidden om ontferming. Het is hem een wonder geweest. En hij kreeg tegelijkertijd te beleven dat die God die zo goedertieren met hem handelde, ook al hield hij de schuldige geenszins onschuldig, dat die God het nou waard is om gediend te worden. Zou het niet, gemeente? Zou die God die de schuldige zijn barmhartigheid wil bewijzen? Zou die God die wel een Nathan zendt, maar niet om hem te verderven, maar om hem tot bekering te brengen? Zou die God die zijn zoon gezonden heeft om zondaren van het verderf te redden, het niet waard zijn om geprezen te worden? Heere, open gij mijn lippen, dan zal mijn mond gestaag uw lof vertellen. Dat ligt dan toch als een begeerte in de ziel. Als een begeerte door God daar zelf neergelegd. En dat bedoelt de Heere Jezus ook als zij zijn discipelen tenslotte in dat onze Vader deze dingen voorhoudt en meegeeft. Dat ze er hier op aarde mee zullen gaan beginnen. Waar ze straks tot in alle eeuwigheid mee bezig mogen zijn. God groot maken. Want kijk eens, we lazen daar trouwens wat van in de Openbaring. Dat zal een van de bezigheden van de verloste kerk zijn. Steeds maar weer. En ik weet niet hoe, maar het zal nooit vervelen. Ik weet niet hoe de Heere dat zal doen en hoe Gods verloste kerk samen met engelen de Heere zullen groot maken. Maar het zal altijd met verheuging en met instemming van het hart zijn. Steeds maar weer dat, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We lazen er wat van in de Openbaring. Openbaring 4 trouwens ook al. En Openbaring 5, daar lezen we de lofliederen van de bewoners van de hemel. Waar zullen ze het over hebben? Waarom zullen ze God groot maken? Er zijn hoofdzakelijk twee motieven. Het motief waarin de engelen ook mee kunnen komen, maar ook de verloste zondaar en al de schepselen. Het motief dat je met name in hoofdstuk 4 vindt. Gij hebt ons geschapen. Gij zijt de schepper, Heer, en wat we waren en wat we hadden en wat we bezaten en wat ons gegeven werd. Het kwam alles van u. Wij, de toonbeelden van uw liefderijke zorg. En omdat gij ons geschapen en onderhouden hebt, daarom zijt gij ook alle aanbidding en dankzegging waard. En het tweede motief, met name in hoofdstuk 5, dat is het motief dat je hoort als de ouderlingen, de vertegenwoordigers van de verloste kerk, hun mond openen. Gij, o Lam Gods, Zijt waardig waarom gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. Gegrepen uit de macht van de zonde. Verlost uit de heerschappij van de duivel. Deelgenoten geworden van de zaligheid. En dat wonder dat God ook de herschepper voor hen wilde zijn. Dat is nog des te meer reden en aansporing om God te loven en te prijzen. O ja, dan zal de kerk in de hemel geen gebrek hebben aan stof. Dan zullen ze zoveel lof te vertellen hebben. Want als ze dan gaan denken over wat God, wat de drie enige geweest is in het leven dat hij hen op aarde schonk, in de genadetijd die hij hen verleende. En als ze daarbij bedenken wat de Vader deed toen hij zondaren verkoos. En wat de Zoon deed toen hij zondaren verloste. En wat de Geest deed toen hij zondaren deelgenoten van het heil maakte. Als ze dan gaan bedenken wat de Vader deed in zijn eeuwige liefde op grond van zijn onveranderlijk welbehagen. Wat de Zoon deed toen hij zich tot in de dood heeft vernederd om hen te kopen met zijn bloed. En wat de Geest gedaan heeft toen hij in dat vuile, door de zonde besmette en vergiftigde hart wilde komen wonen en werken om dat daar te vernieuwen en het leven te heiligen. Dan hebben ze stof tot in alle eeuwigheid om God, Vader, Zoon en Heilige Geest te loven en te prijzen. Wees maar niet bang dat de eeuwigheid dan te lang zou gaan duren. En dat de kerk een keer uitgezongen en uitgeloofd zou raken. Nee, altijd weer. Vanwege die onbegrijpelijke zondaarsliefde. Vanwege die ondoorgrondelijke genade. Zullen ze aangespoord worden van binnenuit ook. Om God opnieuw te prijzen. En om opnieuw de citer te grijpen. En elkaar toe te roepen. Komt, maakt God met mij groot. Maar zullen ze het straks doen? De Heer Jezus heeft het in het Onze Vader geplaatst, opdat ze het hier zouden gaan beginnen te doen. Opdat ze hier al zouden gaan bukken voor die majesteit. Opdat hier hart en tong en mond al zouden gebruikt worden tot lof en aanbidding van die grote God en van zijn dierbare Christus en van zijn dierbare Geest. Hoe staat het ermee, gemeente? Zeggen we dat nu van harte? Niet alleen als pleitgrond in ons gebed, maar ook als lofprijzing aan het adres van die God die onze schepper is. Kijk eens, als je meer niet hebt dan alleen dat je geschapen leven, dan heb je al reden te over om God te prijzen. Maar als je dan door genade ook nog iets mag kennen, mag proeven, mag smaken, mag beleven bij tijden van zijn nederbuigende zondaarsliefde, van zijn opzoekende genade, van zijn ontferming, dan heeft zo'n mens toch alle reden om God groot te maken. Doen we het? Heeft Gods Geest onze ogen open gedaan voor die werkelijkheden? Heeft God nu... Zeg eens, heeft God nu waarde voor u gekregen? Is God nu beminnenswaard voor u geworden? Is de liefde Gods in beginsel in uw hart uitgestort? Of staat u er nog helemaal buiten? Maar je bent toch een schepsel. En je hebt toch al zoveel van die God ontvangen. Je ziet het niet dat het van God komt. Je stemt het wel toe, maar dat is alleen maar met de mond een belijdenis. Als je het zou gaan zien dat het van God komt en dat het onverdiend bewezen is. Als je het zou gaan zien dat je als een zondaar het allemaal nog verbeurd hebt ook. En dat het zo'n gunst en goedheid van God is dat je nog leven mag. Dat je nog ademen mag. Dat je nog luisteren kunt, dat je nog denken kunt, dat je nog begrijpen kunt als een woord gesproken wordt. Als je het zou gaan zien dat het een gunst van God is, dan ga je vanavond nog God danken. Dat hij je dat nog geeft. En je gaat hem tegelijk bidden, Heere, laat het nou niet te vergeefs zijn.
Laat het nou door u gebruikt worden. O Heere, geef dat ik de tijd van mijn leven kostelijk leer achten. Om de noden van mijn arme ziel te gaan zien en om mijn ziel geborgen te krijgen. Heere, heilig dat woord toch aan mijn hart. Bied dan toch om de bekering. Bied dan toch om verandering en vernieuwing van je leven. Dat is al tot verheerlijking van God. Als een mens genade gaat zoeken, als een mens de bekering gaat begeren, als een mens de Heere niet meer met rust kan laten, dan wordt God er al in verheerlijkt. En dan kan dat alleen nog maar verder gaan. O, laten wij ook als we onbekeerd zijn geen rust meer kennen, maar die God die ons nog in zijn lankmoedigheid spaart te voet vallen. En smeken, Heere, denk aan mij en bekeer me nog tot u. Maar als je er dan door genade iets van kennen mag, om de genade Gods in beginsel te beleven. Nou, laten we daar nou niet over praten dat dat wel eens in duister kan verkeren en dat dat allemaal wel eens een keer aangevochten wordt en misschien heel vaak bestreden wordt. Maar als we dan toch in ons leven kunnen zeggen, Heere, dat was toch van u. Dat toen daar, dat was toch van u. Laat God er dan de eer van ontvangen. En laat de Allerhoogste er dan om geprezen worden. En laat de Drie-enige er dan om groot gemaakt worden. Is hij het niet waard? Zegt uw ziel daar geen amen op? Ligt het dan niet als een gaaf, als een werk van Gods genade in uw ziel? Dat de Heer het eeuwig waard is. Nou, als dat dan zo is. Dan zegt de dichter in de vrijmoedigheid des geloofs. En dan zal ik ook eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Amen. Psalm 89, het eerste vers. Laten wij samen danken. Heere, u bent inderdaad alle dankzegging, aanbidding en lofprijzing waard. Al was het alleen maar omdat we schepselen zijn die door u worden onderhouden van dag tot dag, maar dat is niet het enige. Er is ook genade, er is ook uw woord, er is ook het werk van Christus, het werk van uw geest. Er is zelfs een eeuwige verkiezing. En alle die daar deel aan hebben, alle die door u worden opgezocht, alle die door u uit de banden des doods en uit de strikken der zonde worden gerukt om u de Heere toe te behoren. Zij hebben nog veel meer reden om u te loven en te prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Heere, mag het inderdaad toch praktijk zijn bij alle die u vrezen. En vergeeft u het ons, Heere, dat we ons leven aan u en aan uw dienst onttrekken en dat we uw eer roven en dat we onszelf zo vaak bedoelen. O God, bekeer onbekeerden en bekeer bij de voorduur degenen die gij de genade der bekering reeds schonk, opdat we meer en meer af mogen zien van onszelf en meer mogen zien op u. En opdat wij het echt in praktijk mogen gaan beleven. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Schenk het en vergeef ons al onze zonden, Heere. Reinig ons van al onze verborgen afdwalingen ook. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het 10e en het 11e vers. 72, vers 10 en 11. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.